De fles Bru Imperial Moët et Chandon met het rode zegel stond leeg op het nachtkastje aan de linkerkant van haar bed. Net zo leeg als het champagneglas ernaast, evenals het champagneglas op het nachtkastje aan de andere kant van het bed. Alles leek leeg. Naast haar lag een slank gebouwde man met zijn handen onder zijn hoofd. Hij was begin 40, een paar jaar ouder dan zij. Zijn ogen waren dicht en bleven ook dicht toen ze haar kant van het gebloemde dekbed terugsloeg, snel opstond, haar voeten in bontgerande slippers stak, een roze zijde kamerjas om haar lichaam sloeg, waarvan de borsten, buiken en dijbenen misschien een beetje te mollig waren, en naar het raam liep om door de gesloten gordijnen te gluren. Wanneer ze haar Oxford University pocketagenda had geraadpleegd, zou ze gezien hebben dat de zon die vroege woensdagavond in oktober om 4:50 onderging. De klok was het vorige weekend teruggezet en de avonden begonnen dus eerder, zoals werd gezegd. Ze had altijd moeite gehad met het terug- en vooruitzetten van de klok, tot ze die eenvoudige jingle op Radio Oxford had gehoord. Voorjaar vooruit, herfst achteruit. Dat had haar geholpen. Maar buiten was de duisternis al veel te vroeg gevallen en de regen kletterde tegen de ramen. Het asfalt beneden zag glimmend zwart met een poeltje oranje licht dat er van een straatlantaarn aan de overkant op weerkaatste. Toen ze nog op de lagere school zat, had de klas op een middag de opdracht gekregen een scène op de Theems te schilderen en alle jongens en meisjes hadden het water blauw gekleurd. Behalve zij. En toen had de leraar de les onderbroken, zomaar halverwege, en beweerd dat de kleine Sheila de enige van hen was die het natuurlijke talent van een kunstenaar had. Waarom? Omdat de Theems soms grijs of wit of bruin of groen of geel kon zijn, alles in feite, behalve de kloddertjes Oxford blauw en Cambridge blauw en kobalt en ultramarijn waarin ze hun penselen doopten. Dus wilde iedereen alsjeblieft opnieuw beginnen en proberen de kleuren te schilderen zoals ze die zagen en de aanzichtkaarten en de atlassen vergeten? Iedereen dus, behalve Sheila, want Sheila had haar water zwart geschilderd en onder haar was de straat nu glimmend zwart. Ja, alles leek zwart. Sheila trok de dunne kamerjas dichter om zich heen en wist dat hij wakker was. Hij keek naar haar, dacht misschien aan zijn vrouw of aan een andere vrouw. Waarom zei ze hem niet gewoon dat hij uit haar bed en uit haar leven moest verdwijnen? Had ze hem dan meer nodig dan hij haar? Zo was het niet altijd geweest. Het was zo verschrikkelijk moeilijk te zeggen, maar ze zei het. Tot voor kort zijn we samen gelukkig geweest, niet waar? Wat? Bij die laatste thee klapte zijn tong scherp tegen zijn tanden. Nu draaide ze zich om en keek naar zijn liggende gestalte, de snor verbonden met het keurig verzorgde puntbaardje, zodat er een zwarte cirkel rond zijn mond lag. Een mond die ze soms te klein vond en te preuts en verdomd ja, te verwaand. Ik moet gaan. Abrupt ging hij zitten, zwaaide zijn benen buiten het bed en reikte naar zijn overhemd. Kunnen we elkaar morgen ontmoeten? Vroeg ze zacht. Zit er dik in, hè? Hij sprak met de afgemeten precisie van een ouderwetse pedagoog. Iedere letter werd op een schoolmeesterachtige manier gearticuleerd, uitgesproken, soms zelfs gelispeld. Ik bedoel, na afloop. Na afloop? Onmogelijk, ondenkbaar. Morgenavond moeten we onze volledige aandacht aan onze Amerikaanse cliënten geven, nietwaar? Buitengewoon belangrijke gelegenheid, zoals je weet. We mogen van geluk spreken als we voor 10 wegkomen, denk je niet? En daarna moet je natuurlijk naar huis. Natuurlijk. En jij weet heel goed waarom ik naar huis moet. Wat je fouten ook zijn, dom ben je niet.